Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit de morgenzang het vijfde en het zesde vers. Verlicht ons hart dat duister is en schenk uw zegen bij uw woord. Vijf en zes van de morgenzang. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We lezen eerst de verzen 1 tot en met 9 en daarna de verzen 18 tot en met 23. Eerst dus de gelijkenis van het zaad en daarna ook de verklaring die de Heer Jezus van die gelijkenis heeft gegeven. Matteüs 13, eerst vers 1 tot 9. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien en als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg en de vogelen kwamen en aten dat op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 100. Het ander 60 en het ander 30 fout. Wie oren heeft om te horen, die horen. En dan bij vers 18 verder. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleidingen van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Zover onze schriftlezing. Wij gaan nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna uit de 119e psalm, het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treden. Spreek het dan aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Een aantal weken geleden zijn wij begonnen met het vierde onderdeel van de leer der genade. Dat onderdeel dat je zou kunnen aanduiden met de term, de naam vernieuwing. We vinden daar in onze belijdenis het een en ander van, in de Dordtse leerregels, in hoofdstuk 3-4. Vorige keer, de laatste keer dat we met dit onderwerp bezig waren, ging het met name over de achtste paragraaf van die afdeling van de Dordtse leerregels, waar met name de algemene roeping naar voren gebracht wordt. Wij willen vanavond gaan overdenken wat wij in paragraaf 9 en 10 vinden. Daar vinden we het woord van God voor de prediking vanavond samengevat. Dat er velen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God die door het evangelie roept, en zelfs ook die hij roept onderscheiden gaven meedeelt, maar in degene die geroepen worden, van de welke sommige zorgeloos zijn, het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat zij na enige kortstondige blijdschap van het tijdelijk geloof wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort. Hetwelk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad, Matteüs 13. Maar dat anderen door de bediening van het evangelie geroepen zijn te komen en bekeerd worden, dat moet men niet de mens toeschrijven alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het gelovende bekering voorzien zijn, hetwelk de hovaardige ketterij van Pelagius stelt. Maar men moet het Gode toeschrijven, die gelijk hij de zijne van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook diezelfden in de tijd krachtig roept, met het geloof en de bekering begiftigd en uit de macht der duisternis verlost zijnde tot het rijk van zijn Zoon overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische geschriften doorgaans getuigen. Dat bevat nogal wat stof. Ik heb u beide paragrafen gelezen. Ik heb niet de intentie om bij elke zin of bij elk zinsdeel om stil te staan, maar wij zullen de hoofdzaak proberen te vatten. Laten we eerst samen bidden. Goede tieren God, dat we vanavond weer in de kerk mogen zijn, dat we in deze kerkdienst opnieuw voor uw aangezicht mogen komen, dat bewijst al dat u goede tieren bent. U draagt ons en u spaart ons en u bewijst ons vele gunsten, en u geeft ons het evangelie. U deed dat al vandaag, u doet het opnieuw. Nu wij ook in deze tweede kerkdienst mogen samen zijn. Want het gaat toch hier weer om uw woord, Heere. Om de boodschap die gij in deze wereld gegeven hebt en waarvan gij gezegd hebt dat die moet worden doorgegeven, dat die moet worden uitgedragen. Dat is de opdracht geweest die uw discipelen ontvingen, nog op de dag van uw hemelvaart. En ook in de dagen daarvoor hebt u het ze uitdrukkelijk gezegd dat ze zouden heen gaan in de gehele wereld en overal het evangelie zouden verkondigen om mensen met de boodschap van uw genade in aanraking te brengen. En u hebt daarbij gezegd, en dat was ook wel noodzakelijk, Heere, en zoals het ook vandaag nog altijd noodzakelijk is, dat ge uw Heilige Geest zoudt geven, opdat uw Geest het gepredikte woord ook verder zou brengen dan waar mensen het kunnen brengen. De Heilige Geest zou het dan ook toepassen aan de harten. Heere, u hebt uw belofte gehouden. En u hebt daarin ook bewezen dat u betrouwbaar en waarachtig bent. De Heilige Geest is gekomen. De discipelen zijn gegaan. En hun opvolgers zijn verder gegaan. En het evangelie is verkondigd en het wordt nog altijd verkondigd, want het behaagt u nog altijd dienaren van dat evangelie te geven. Maar belangrijker dan dat alles, belangrijker dan dat u mensen zendt, is toch ook gebleken dat u uw geest hebt gegeven. En daarin vooral hebt u bewezen dat u een waarmaker van uw woord bent. En door uw geest is ook waar geworden wat u beloofd had, dat de Heilige Geest mensen in al de waarheid zouden leiden. Dat mensen tot overtuiging zouden komen. Dat mensen met het geloof zijn begiftigd. Dat mensen in de weg van waarachtige bekering zijn gebracht en gehouden. En dat alles als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Zo is het gegaan. Zo hebt u het willen doen, Heere. Zo hebt u uw kerk vergaderd. Overal vandaan. Zo hebt u uw woord tot zegen gesteld. Zo hebt u die machtige werking tot stand gebracht, waardoor dode zondaren levend werden, waardoor gesloten harten open gingen, waardoor verdorven harten herschapen en vernieuwd en gereinigd werden. Zo hebt u het bewezen, Heere, dat u de grote herschepper bent, de God die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Zoals u het in de morgenstond van de schepping deed, en nog heerlijker, doet u het elke keer weer waar een mens van dood levend gemaakt wordt. En zoals u het deed bij de opstanding, als u mensen uit het graf riep, zo doet u het ook elke keer als een zondaar levend gemaakt wordt. En nog heerlijker is het werk dat u doet in de vernieuwing, in de herschepping. Heere, mag ons dat grote en goede gedachten van u geven. En mag deze wetenschap ons ook met hoop vervullen, nu we in de kerk zitten en nu het woord opnieuw wordt gebracht. Nu het zaad opnieuw wordt gestrooid. Nu het evangelie opnieuw wordt bekendgemaakt. Nu die naam, die enige die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, opnieuw zal worden hooggehouden. Heere, mag het ons met verwachting en hoop vervullen. En mag het ons ook verootmoedigen. Want wat een voorrecht. Wij ontvangen het, terwijl er zovelen blind voor al deze dingen en ongeïnteresseerd bij deze dingen voortleven, de ene dag na de andere van hun armzalig bestaan besteden in de dienst van de zonde en straks wegzinken in een eeuwige nacht. Wat een voorrecht, Heere, dat u ons met de weg der zaligheid bekend maakt, terwijl er zoveel zijn die bij een vals evangelie leven en daarop hopen. Die bij een religie leven die hen uiteindelijk ook niet behouden kan. Terwijl zij van gedachten zijn dat op die wijze en langs die weg het allemaal in orde komt. Wat een voorrecht om te horen de woorden van het eeuwige leven. Zoals het in de Heere Jezus Christus is geopenbaard. Heere, waar hebben we dat eigenlijk aan te danken? Is dat al niet vrucht van uw verkiezend handelen? Van het feit dat u onderscheid maakt waar het niet is? En wat zijn we dan verdwaasde mensen als we bij zoveel voorrechten toch kiezen, zoals we van nature allemaal doen, om de weg der zonde te vervolgen en niet naar God onze maker te vragen. Wat zijn we toch verdwaasde en verdorven mensen. Dat woord dat in alle eerlijkheid gebracht wordt en in alle ernst op ons hart gebonden wordt, dat we dat woord naast ons neerleggen en dat we er niets mee doen. en dat het geen uitwerking krijgt in ons leven. Wat zijn we toch dwaze mensen als we dat zaad van het evangelie laten verstikken door de zorgvuldigheden van het leven en door de verleiding van de rijkdom en van al de aardse dingen die ons als grote beslommeringen bezighouden van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, zodat er geen tijd overblijft voor onze arme ziel. Heere, hoe moeten we dat ooit verantwoorden als dat nog ons leven en de typering ervan is? Hoe kunnen we dan ooit voor u verschijnen? En nu bidden wij, o getrouwe God, dat gij uw genade niet alleen maar daarin wilt betonen dat u ons het evangelie doet horen, maar dat de Heilige Geest ook werkzaam zal zijn in onze harten, voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt u ons zo bezoeken met uw heil. Heere, laat dat onze voornaamste zorg zijn en ons diepe, eerste en hartelijke gebed. Laat dat in ons hart mogen leven. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Dat is nodig in preken, dat is ook nodig in luisteren. Want luisteren, echt luisteren, Heer, dat kunnen we ook alleen als u onze oren opent en als u ook ons hart nog opent. Wilt u dat doen, o genadige God? Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Verheerlijk uzelf in de werken uwer handen. En doe gij uw rijk komen. Heere, ontfermt u zich over allen die in nood zijn, allen die een moeilijke en zware weg moeten gaan. Laat u niet onbetuigd en geef dat in alle zorgen en moeite de toevlucht maar gezocht zal worden bij u alleen. Heere, wij bidden u ook voor onze jonge mensen. En mogen we u dan vanavond speciaal bidden voor die jonge mensen die examen moeten gaan doen, deze week beginnend. Wilt u ze de rust geven die ze nodig hebben om ook duidelijk voor de aandacht te kunnen krijgen wat ze weten en opdat ze daar ook uitdrukking aan kunnen geven als dat van hen gevraagd wordt. Heren, laten ze het van u verwachten. Tenslotte moet het ook bij u vandaan komen. Wat kunnen wij uit onszelf? Heren, laten ze dan zo ook in afhankelijkheid van u dit werk doen. En niet alleen die jongelui die examen moeten doen, maar in ieder van ons. Ook al onze andere jonge mensen, bij hun opleiding, bij hun studie, bij wat ze te doen hebben. Maar heren, laat bij al datgene wat hun aandacht vraagt en wat soms ook veel van hun tijd vergt, juist ook in een periode als deze, laten ze toch bedenken dat er belangrijke zaken ook aan de orde zijn. En mogen ze daar dan ook nog tijd voor vinden om zich daar op te concentreren. En wilt u in hun leven werken, die onberouwelijke keus. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk, Heere. En wilt u het dienstbaar doen zijn aan de uitbreiding van uw rijk. En zo ook aan de verheerlijking van uw naam. Heere, we vragen u deze dingen met de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen zingen uit de 73ste psalm, het eerste en het 11e vers. Psalm 73, ja waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En vers 11, toen het zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld. Thank you. Gemeente, u zult het ongetwijfeld nog weten, dat als de Heere door het evangelie zondaren roept, dan roept hij ze ernstig en welmenend. Dan bevat die roeping het aanbod van genade. Dan bevat die roeping het bevel om te geloven. Dan bevat die roeping de belofte dat degene die gelooft werkelijk zalig zal worden. Dan bevat die roeping ook de bedreiging dat wie die roeping verwerpt verloren zal gaan. We vonden het allemaal terug in de gelijkenis in Matteüs 22, de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. Die koning die voor zijn zoon ter gelegenheid van zijn huwelijk een maaltijd wilde bereiden en allerlei mensen nodigde. En ze waren welkom en ze zouden ongetwijfeld gegeten hebben van de tafel van de koning. Ze waren welkom, de koning meende het. De koning beval hen ook om te komen. Kom tot de bruiloft. En zoals ik zei, hij garandeerde ze dat ze daar niet honger zouden lijden. Maar dat ze zouden krijgen alles wat nodig was van zijn tafel. Maar toen ze niet kwamen en toen ze de roeping niet achtten, toen ze andere dingen veel belangrijker vonden, toen heeft de koning zijn straf over hen uitgeoefend. Maar als die roeping dan tot alle mensen komt, als in de prediking van het evangelie de Heere het met iedereen goed voor heeft, hoe komt het dan dat er zo verschillend op wordt gereageerd? Hoe komt het dan dat de een tot geloof komt en de ander niet? Dat de een komt tot de Heere op de uitnodiging en zich aan de Heere overgeeft, aan zich aan zijn woord toevertrouwt. En dat de ander dat woord hoort en het naast zich neerlegt en het verwerpt en er geen enkele belangstelling meer voor toont. Hoe komt het dat het woord vruchtbaar is bij de een en onvruchtbaar blijft bij de ander? Want dat is de werkelijkheid. Daar hoeven we geen lang verhaal over te vertellen. Dat zien we gebeuren. Dat zien we in elke gemeente gebeuren. Dat kunnen we constateren uit de houding van gemeenteleden. Dat kunnen we constateren uit het leven dat uiteindelijk openbaar maakt wat er van binnen leeft of niet leeft. Hoe komt dat? Ligt dat aan het evangelie? Ligt dat aan God? Ligt dat aan de Heere Jezus? Het is op deze vragen dat onze Dordtse leerregels ook ingaan. En dan wordt ons in die paragrafen die ik u gelezen heb gewezen dat dat inderdaad ligt aan de mens. Daar moet de oorzaak van gezocht worden bij degene die het evangelie horen. En als dat evangelie in hun leven onvruchtbaar blijft en als het geen enkel effect heeft, dan is dat hun verantwoordelijkheid. Dan is dat vanwege hun ongelovig en harde hart. En als het dan wel vrucht draagt en het blijkt wel inderdaad effect te hebben, is dat dan afhankelijk van die mens die dan op een gegeven ogenblik een goed gebruik gemaakt heeft van zijn geweten en van zijn wil en van zijn andere mogelijkheden? En kan die mens dan zichzelf de beloning geven van gehoorzaam te zijn geweest en daardoor deel te hebben gekregen aan het aangeboden heil? Nee, zo laten de Dordtse leerregels weten. Als een mens verloren gaat, is dat enkel en alleen zijn eigen schuld. En als een mens behouden wordt dan, dan is dat enkel en alleen Gods onwederstandelijke genade. U zegt, dat begrijp ik niet helemaal, of dat begrijp ik helemaal niet. Mensen, u hoeft dat ook niet te begrijpen. Dat is helemaal niet nodig dat je dat begrijpt. Wat vraagt God van niemand van ons? Dat we dat eerst eens klein krijgen in onze gedachten en dat we het met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. Dat hoeven wij helemaal niet te doen. Probeer het dan ook maar niet. Waarom hoeven we dat niet te doen? Omdat die dingen allang met elkaar in overeenstemming zijn. Dacht u dat de Heere er een probleem mee had om die twee dingen in harmonie met elkaar te laten bestaan? Maar als de Heere er geen probleem mee heeft, hoeven wij het ook niet te hebben. En staak die pogingen om eerst een oplossing te weten voor deze zaak. Staak die pogingen, want hoe langer u ermee bezig blijft, hoe langer het u in de weg staat. Aanvaard het een, aanvaard het ander. Op Gods gezag. En wie deze twee dingen aanvaardt op Gods gezag, die zal er heus vrede in vinden. Maar wie blijft proberen om ze bij elkaar te brengen en ze met elkaar in overeenstemming te brengen, die kan dat blijven proberen tot zijn dood en dan is die te laat. Dan zal die natuurlijk wel inzien dat het inderdaad bij God wel goed zit, maar dan is zijn genadetijd voorbij. Dat bedoel ik maar. En we hebben de genadetijd niet gekregen om schijnbare problemen op te lossen, maar om onze ziel gered te krijgen. En om vrede bij God te vinden. De Dordtse leerregels gaan dan eerst in op die ene kant van de zaak. Als mensen onder het evangelie zitten en het heeft geen uitwerking, dan wordt allereerst dus gezegd, ik zei dat al, dat is niet de schuld van het evangelie. Dat is ook niet de schuld van Christus die in het evangelie aangeboden wordt. Alsof het evangelie wel naar de een toe gaat en niet naar de ander. Alsof de Heer het wel tegen de een zegt en niet tegen de ander. Alsof de Heer Jezus wel aan het ene hart klopt en aan het andere hart niet klopt. Alsof de Heer Jezus wel aan de een zegt, geef mij uw hart en ik wil uw zaligmaker zijn, en dat tegen de ander niet zegt. Het hangt ook niet van God af. Het is ook niet omdat God het niet zou menen. Maar je moet het toeschrijven aan degene die geroepen worden. En dan verwijzen onze Dordtse leerregels naar de gelijkenis die we gelezen hebben. En die we allen natuurlijk al kennen en die we allen al veel vaker hebben gehoord. De gelijkenis van het zaad dat door de zaaier uitgestrooid wordt. Er is één zaad. Die zaaier heeft niet vier verschillende soorten zaad in zijn buidel, maar die heeft maar één soort zaad. En dat is goed zaad. Als dat geen goed zaad was, dan zou het onmogelijk zijn, zoals de Heer Jezus in die gelijkenis vertelt, dat dat zaad toch op de goede aarde, in de goede aarde terechtkomt en daar wortels schiet en vruchten voortbrengt. Als het zaad niet goed was, zou dat nooit gebeurd zijn. Maar het zaad, al het zaad, wat die boer ook uitstrooit, dat is goed. Maar het wordt niet allemaal een oogst. Er zijn er die bij de weg bezaaid zijn. Daar zeggen onze Dordtse leerregels van dat ze geroepen worden, van welke sommigen zorgeloos zijnde het woord des levens niet aannemen. Nee, die doen er eigenlijk helemaal niks mee. Die zitten er een ogenblik naar te luisteren. En natuurlijk, zolang ze in de kerk zitten, aangenomen dat dat evangelie dus in de kerk gepredikt wordt, zolang ze in de kerk zitten, zitten ze wel stil. En zitten ze niet met elkaar te praten? En zitten ze niet te sms'en, jongelui? Sommigen van jullie doen dat. Ik zeg het maar eens even tussendoor. Dat doe je natuurlijk niet in de kerk. Natuurlijk niet. Ik zeg dat met nadruk. Maar zolang je in de kerk zit, zit je dus te luisteren naar het woord van God. En dan ga je de kerk uit. En dan blijkt wel hoe diep het gevallen is. Dan blijkt wel bij verschillende dat het helemaal niet in het hart terechtgekomen is. Dan blijkt wel dat het op de weg is blijven liggen. En dan hoeven de vogels, dan hoeft de duivel die door de Heer Jezus met die vogels bedoeld wordt, dan hoeft de duivel niet veel moeite te doen om dat zaad weg te pikken voordat het iets kan gaan doen. En als de zondag voorbij is, weet je er al bijna niks meer van. En het heeft geen enkele indruk gemaakt. Het is vergeefs geweest. En je hebt in de kerk gezeten. En je hebt het gehoord. En het zal je oordeel nog verzwaren. Ja, ook dat. Want God komt er een keer op terug. Maar je was er kennelijk niet genoeg bij geïnteresseerd of helemaal niet bij geïnteresseerd. En je was zorgeloos. Dat wil zeggen, je zal misschien voor een hele hoop dingen wel zorg hebben. En misschien dat je daarom ook allerlei dingen gelijk moest bepraten na de kerkdienst. Maar je had niet die zorg die je nou net in de kerk behoort te hebben. En onder het evangelie behoort te hebben, namelijk zorg voor je arme ziel. Want als die toch eens niet gered wordt. En als je de eeuwigheid nou eens buiten God door moet brengen. Omdat je zo zorgeloos was. Omdat alle andere dingen belangrijker waren dan datgene wat de Heere zei. Je zat daar onder het woord. Maar het ging over dingen waar je eigenlijk geen belangstelling voor hebt. Het ging over de Heere Jezus bijvoorbeeld. Maar de Heere Jezus boeit jou helemaal niet. En zijn zorg, zijn liefde, zijn genade hebben geen aantrekkingskracht op je. Zijn woord vindt geen plaats in je hart. Het ging over de zonde. En je zult niet ontkennen dat je zondaar bent. Maar dat doet je ook nooit pijn. En dat maakt je ook nooit ongerust. Het ging over het oordeel. En toen werd het wel even benauwd. Toen je je realiseerde dat God ook tegen de zonde torent. En dat God de zonde toch een keer bezoekt. En toen dacht je voor een ogenblik, ja, eigenlijk moet het wel anders. Maar toen kwam er zo'n vogel en die pikte dat zaadkorreltje ook weg. En verdwenen is dat gevoel van schrik. En zo gaat het dan. Eventjes was er een rimpeling in de vijver van je ziel. Maar het water werd al gauw weer rustig. Eventjes leek er een brandje te ontstaan in je hart. Maar dat was gauw geblust. Eventjes sprak je geweten. Maar je hebt het geweten snel kunnen sussen. Zeg eens, hoeveel van die zwarte vogels hebben hun werk al in uw of jouw leven gedaan? En hoe lang is dat nou al aan de gang? En hoeveel keer heb je tegen de Heere al gezegd: Heere, u kunt het me vertellen zo vaak als dat u wil, en ik zal wel naar de kerk blijven komen, maar ik heb geen lust aan uw wegen. Wijk van mij. Ik heb geen lust in bekering. Ik heb geen lust in geloof in de Heere Jezus Christus. Ik heb al die andere, ik heb die dingen allemaal niet zo nodig. Ik heb veel belangrijke dingen aan mijn hoofd. Hoe lang is dat nu al aan de gang? Dat je een kerkganger bent en dat het zaad gestrooid wordt en dat het altijd weer bij de weg blijft liggen. En dat altijd weer de vogels de kans krijgen om het op te pikken. En hoe lang zal dat nou nog doorgaan? Hoe lang denk je dat de Heer nog geduld met je heeft? Hoe lang denk je dat het nog duurt dat de Heer het zaad laat strooien? Niet altijd hoor. Niet tot in de eeuwigheid toe. De tijd der genade is kort. En de dag des heils gaat een keer voorbij. Daarom luister. Met je hart. Er zijn er ook bij wie het anders is. Dat laat de Heer Jezus ook weten. Ik ga die gelijkenis uiteraard maar even met u na zo in korte trekken. Er zijn er ook bij wie dat zaad wel in de aarde valt. En dat lijkt ook nog heel wat te worden. Dat zaadkorreltje dat is in de aarde gevallen en dat begint daar, zoals dat dan in de natuur is, door de kracht die de Heere in zo'n zaadkorrel gelegd heeft, de grote schepper van dat zaadkorreltje heeft in dat kleine, bijna onogelijke ding een bepaalde kiemkracht gelegd. En als het maar op de goede plek terechtkomt, in de grond, dan gaat het ontkiemen. En dat is met dat korreltje ook het geval. En dat begint worteltjes te maken en die worteltjes die duiken naar de diepte. Totdat ze niet verder kunnen. Want vlak onder dat dunne laagje aarde waarin dat zaadkorreltje terechtgekomen is, daar is een rotsbodem. Daar ligt een zware steen. En daar kunnen die worteltjes natuurlijk niet in. Daar halen die wortels ook niks uit. Nou leek het wel wat, je kon boven de grond ook al een klein beetje van het ontkiemende en voortspruitende gewas zien. Maar vanwege de ondiepte van aarde en vanwege het feit dat er geen voldoende voeding voor dat plantje in de grond zit, is het gedoemd om te sterven. Het heeft geen diepte van aarde. En dan gaat de zon op. Die oosterse zon, de gelijkenis immers in het oosten gesproken, die brandende zon. En dat kleine plantje dat gaat verleppen en nog eventjes en dan is het dood. Het leek heel wat. Veelbelovend. Maar het eindigt in niks. Gebeurt dat ook? Ja, zegt de Heer Jezus, zo gebeurt het ook. Er zijn ook mensen, dat zijn van die misschien wel gevoelige naturen, die op een bepaalde manier heel makkelijk beïnvloedbaar zijn en op wie bepaalde dingen heel snel indruk maken, die gauw bewogen zijn, die gauw geraakt zijn, die emotioneel er gauw bij betrokken zijn, die makkelijk beïnvloedbaar zijn, ook als de prediking een beetje echt aandringt en het woord van God met ernst naar voren gebracht wordt en de dingen heel duidelijk op je hart gebonden worden. Mensen die dan heel makkelijk beïnvloed worden en die het evangelie terstond, en zo zegt de heiland het, met blijdschap aannemen, maar ze doen het niet in het binnenste des harten. Ze nemen het wel aan, maar het krijgt geen diepte. Het zit niet echt diep in het hart. Het is dus, en dat is dan het woord dat je nou moet gebruiken, het is dus oppervlakkig. Een oppervlakkig geloof. Een oppervlakkige bekering. Ze zijn er soms ook zomaar ineens helemaal uit. Alles is ineens klaar voor hen. Met blijdschap nemen ze dat evangelie aan. En terwijl andere mensen er helemaal nog niet aan toe zijn om met blijdschap het evangelie aan te nemen, omdat ze klagen over zichzelf en over hun verlorenheid en over de hardheid van hun hart en over de onmogelijkheid om te geloven. Mensen die tot de ontdekking gekomen zijn dat het een onmogelijke zaak is om waarlijk in het geloof je aan de woorden Gods vast te houden, tenzij de Heere zelf onwederstandelijk het geloof in je leven werkt. Terwijl er mensen zijn die met die vragen worstelen in het besef van hun algehele verdorvenheid. Zijn deze luisteraars van het evangelie zomaar gered? Je hoort ze ook niet klagen. Dat past natuurlijk niet met blijdschap. Wij met blijdschap het evangelie aannemen. Maar de Heer Jezus zegt, het is ook zo weer voorbij. Het is net als strovuur. Dat in één keer oplaait. Maar eigenlijk ook zo weer uitgaat. Men leeft bij gemoedsaandoeningen. Bij gevoeligheden. Maar het is maar kortstondig. Als er vervolging komt, zegt de Heiland. Vervolging. Als de zon gaat schijnen in kracht. Als het een beetje moeilijk gaat worden. Als er bestrijding komt. Als het je wat gaat kosten. Als je gaat ontdekken dat er een prijs betaald moet worden. Als je gaat ontdekken dat het ook inhoudt jezelf verloochenen. Als het inhoudt je vlees kruisigen. Als het je duidelijk wordt dat een mens zichzelf ervoor over moet hebben. En je eigen begeerten moet verzaken. Dan is het kennelijk te duur. Als gaat ontdekt worden dat je dit niet kan combineren met de vrezen des Heren. Dat je niet God kan dienen en de mammon. Maar dat er maar voor één God plaats kan zijn in je leven. Dan zijn er op den duur die afvallen. Want ze hebben God niet lief om zijn deugden. En als er gesproken wordt dat je God lief moet hebben om zijn deugden. Dat je God lief moet hebben in zijn recht bijvoorbeeld. Dan zeggen ze, ja, wat is dat nou? Dat is abacadabra. Daar snap ik geen fluit van. En dan gebeurt het in het leven van zulke mensen. En dan hoeft het nog niet eens pas in de dagen van de vervolging te zijn. Ze kunnen ook nog zonder vervolging een hele tijd voortleven. En de schijn hebben voor zichzelf en voor anderen dat het toch allemaal in orde is. En zo zijn er ook van die mensen die hun hele leven kennelijk het evangelie met blijdschap kunnen aannemen. Zonder dat je ooit de diepe bastonen die in het evangelie en met name ook in de psalmen te vinden zijn in hun leven hoort. En dan komt het aan het eind van hun leven openbaar. Als ze er helemaal van uitgaan dat ze binnengelaten worden in het koninkrijk der hemelen. En als ze dan tot hun grote verbazing en tot hun ontzetting. En ze kunnen het eigenlijk niet eens geloven dat het zo is. Maar ze moeten het geloven. Van de andere kant van de gesloten deur horen zeggen, ik heb u nooit gekend. En dan zullen ze zeggen, ja maar heren, wij hebben u wel gekend en we hebben dit gedaan in uw naam, we hebben dat gedaan in uw naam en u bent in onze straten geweest en we hebben u wel gehoord. En dan zegt de Heer Jezus nog een keer, ik heb u nooit gekend. Ik weet heus wel wie u bent. Ik weet heus wel wat je godsdienstig leven is. Maar ik weet dat het altijd aan de oppervlakte heeft gezeten. Dat het nooit van mij was. Dat het jezelf hebt aangedaan. Dat je het jezelf hebt gegeven. Die categorie is er dus ook. En dan is er nog een derde categorie. Alweer volgens de Heer Jezus. Het zijn geen dingen die Paulus verzonnen heeft. Dan zou je nog kunnen zeggen, Paulus, moet je dat nou allemaal zo onder woorden brengen? Nee, de Heer Jezus heeft dat zelf gezegd. En hij heeft dat gezegd omdat hij weet wat in de mens is. En hij weet wat de listen van de duivel zijn. En hij weet wat de duivel doet als het evangelie gestrooid wordt. Hij weet dat de duivel er dan ook wel slag van heeft om dat zaad in een stukje goede aarde te laten vallen. Maar daar zaten in die grond die niet goed bewerkt was, die niet goed klaargemaakt was, daar zaten nog allerlei andere dingen in de grond ook. Zaden van onkruid. En u weet hoe dat gaat, nietwaar? Onkruid groeit altijd een beetje harder dan het goede zaad. Dorens en distels, die zijn er veel gauwer en die zijn veel gauwer groot dan zo'n klein plantje van een graankorrel. En als die dorens en die distels beginnen te groeien en groter worden, dan nemen ze het zonlicht van dat plantje weg en dan nemen ze het voedsel uit de grond voor dat plantje weg. En dan leek het ook wel wat, maar door die dorens en die distels eindigde tenslotte op de plek waar dat andere zaad eindigde, namelijk in de mislukking. Die dorens die verstikken het. En de Heer Jezus zegt ook wat die dorens zijn. De zorgvuldigheden van het leven. Dan krijgt de mens het zomaar druk. Dan heeft hij zomaar ineens een hele hoop bezigheden. En het zijn allemaal nog wettige bezigheden ook. En het zijn geen dingen waarvan je zegt, nou daar verknoei je je tijd mee. Want nee, helemaal niet. Want je moet dat natuurlijk, je gezin vraagt toch ook aandacht. En natuurlijk moet je in een examentijd, moet je je aandacht geven aan de dingen die je op dat examen moet kunnen weten en moet kunnen vertellen. En dus je dag is zomaar om. En ook als het geen examentijd is, dan ben je natuurlijk toch druk, want je bent lid hiervan en je moet daar nodig eens een keer heen. En dat vraagt ook aandacht enzovoort enzovoort. Zorgvuldigheden en misschien ook nog wel andere soorten zorgvuldigheden, dat je niet goed weet hoe je rond moet komen en dat dat toch ook allemaal dingen zijn die zorg kunnen geven en de kinderen moeten toch ook fatsoenlijk in de kleren zitten en je moet er toch nodig wat bij verdienen en met die hoge hypotheken en met die dure huizenprijzen moet je tegenwoordig toch allebei aan het werk blijven enzovoort enzovoort. En zo kunnen de zorgvuldigheden van het leven ook een verstikkende uitwerking hebben op het zaad van het evangelie. Zondags dan neem je er dan nog wel de tijd voor en dan zit je nog wel onder het woord. Maar 's maandags dan, nou ja, je leest de Bijbel natuurlijk nog wel als je met elkaar de maaltijd gebruikt hebt en als je 's avonds de dag besluit. En je leest er ook nog een stukje uit een dagboek bij, maar dan gaat dat dagboek dicht en dan gaat de Bijbel dicht en je bent met je gedachten al lang weer ergens anders. Ja, dat je zondags wat gehoord hebt en dat toch je... Ja, maar het wordt zo makkelijk verstikt. De verleidingen van de rijkdom, noemt de Heer Jezus ook. Hij zou natuurlijk ook hebben kunnen wijzen op de verleidingen, de verzoekingen die er van de armoede uitgaan, want die zijn ook niet gering, maar hij heeft toch met name ook gewezen op de verleidingen van de rijkdom. Want hoe rijk moet je nou zijn om tevreden te zijn? Dan moet je altijd nog weer net even meer hebben. Dan is het nooit genoeg. En... nou ja, u kent het wel. Maar het staat je ziel in de weg. Dat soort zorgvuldigheden, dat soort verleidingen. De duivel maakt er wel gebruik van. En we geven de duivel ook gelegenheid om er gebruik van te maken. En als een mens... die toch wel eens goede bedoelingen gehad heeft, die toch in de kerk gezeten heeft en er toch echt wel eens naar geluisterd heeft en die je toch ook wel eens met belangstelling van zijn ziel heeft mogen aanhoren, voor wie het toch meer was op dat moment dan alleen maar een boodschap die van de preekstoel kwam, voor wie het meer was dan alleen een boodschap die in zijn oren klonk, maar die toch ook wel eens in zijn geweten raakte, voor zo'n mens is het gevaar aanwezig dat die zorgvuldigheden het zaad gaan verstikken. En dan ben je je goede bedoelingen gauw weer kwijt. En dan heb je er ook niet zo'n lust meer in om geestelijke lectuur te lezen. dan kun je het langer, veel langer volhouden met je krant dan met de Bijbel. En dan is er toch zoveel in de wereld ook dat nog best aantrekkelijk is. En het breken met de zonde. Nee, we hinken eigenlijk op twee gedachten. We wandelen op twee wegen. En het einde is toch het verderf. Want je kunt geen twee wegen tegelijk bewandelen. Je kunt niet twee heren tegelijk dienen. Gemeente, dat zijn zo de dingen die in onze Dordtse leerregels aan de hand van het onderwijs van de Heer Jezus Christus genoemd worden. Als het gaat over de vraag, hoe komt het nou dat er mensen zijn die onder het evangelie zitten en bij wie het geen effect heeft? Drie verschillende categorieën. Oh ja, de Heer Jezus heeft het ook nog over een vierde categorie. En dat moet natuurlijk ook aan de orde komen. En gelukkig is hij de gelijkenis geëindigd met het zaad dat in de goede aarde gevallen is en dat wel degelijk vruchten heeft voortgebracht en zelfs nog wel overvloedige vrucht ook in sommige gevallen. Gelukkig doet de Heere dat ook en komt het dus toch nog terecht met een deel van het zaad. Maar bij verschillende komt het dus niet terecht. Komt er dus helemaal niks van terecht. En ik zei al, zo heeft de Heer Jezus dat nou getekend in die gelijkenis. En zo hebben onze vaderen die gelijkenis van de Heer Jezus verstaan. En ze hebben er gebruik van gemaakt toen ze een antwoord moesten geven op de vraag, hoe komt dat nou? Nou zo, er zijn mensen die het zaad zo laten wegpikken. Er zijn mensen die tevreden zijn met een beetje oppervlakkigheid. En er zijn mensen die zichzelf helemaal in de weg staan als ze de dingen, de beslommeringen van het leven weer alles laten wegnemen en overwoekeren. Het ligt dus aan de mens. We moeten het, zo zei paragraaf 9, wij moeten het aan de mens die geroepen wordt toeschrijven. En u kunt zeggen, maar hoe komt het dan dat de mens zo reageert? We zeggen allemaal, althans dat neem ik nog aan, we zeggen allemaal dat als het gaat om het evangelie en om het aanbod van genade en om de boodschap aangaande de Heer Jezus Christus en het heil dat in hem is, dat we zeggen allemaal dat als het gaat om die dingen waar onze ziel eeuwig door gered kan worden en onze zonden vergeven kunnen worden, dat dat de allerbelangrijkste dingen in het leven zijn, of niet? Daar zijn we toch allemaal over eens. En we zijn het er allemaal over eens dat we pas echt goed hoop en verwachting kunnen hebben als onze zonden bedekt zijn door het bloed van Christus en als we door de geest van Christus tot kinderen Gods zijn gemaakt. Waarom maken we er dan geen werk van? Want dat doet de mens van nature niet. Waarom zijn we dan zo dwaas om dat zaad weg te laten pikken? Waarom zijn we dan zo dwaas, andere categorie, om tevreden te zijn met een beetje godsdienstigheid, een beetje emotionaliteit? Waarom laten we dan al die zorgvuldigheden van het leven er weer overheen groeien en de indrukken die het woord gemaakt heeft laten wegnemen? Waarom doen we dat dan? De Heer Jezus heeft er antwoord op gegeven. Ik denk aan wat we lezen in het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Misschien wilt u daar ook even met mij naar kijken. Het evangelie naar Johannes, het zesde hoofdstuk. Dan gaat het midden in dat hoofdstuk over de boodschap die de Heer Jezus geeft als hij zichzelf vergelijkt, vers 35, met het brood des levens. Dat is hij. En dat heeft hij ook al in vers 32, 33 gezegd. En dan zeggen de Joden, maar hoe komt u daar nou bij? Vers 41. Ze murmureerden tegen hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dan zeggen ze, hoe kan dat nou zo zijn? U bent de zoon van Jozef. En we kennen uw vader en we kennen uw moeder. Hoe kunt u dan zeggen dat u uit de hemel bent nedergedaald? En dan geeft Jezus het antwoord. En dan zegt hij, murmureer daar nou maar niet over. Ik zal je vertellen hoe het komt dat je zo reageert en dat je mijn woord niet aanneemt. Niemand kan tot mij komen, tenzij dan dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Niemand kan tot mij komen. Er moet wat gebeuren met de mens. Een mens moet getrokken worden. En dat woord zegt het eigenlijk al. In het leven van die mens moet op de een of andere manier kracht geoefend worden. Misschien zeg ik het nog beter als ik zeg, in het leven van zo'n mens moet geweld gebruikt worden. Hij moet ergens vandaan getrokken worden. Want hij zit daar vast. En hij wil daar niet weg. En hij wil dat waar hij in vast zit niet loslaten. En u moet God trekken. En dan zo onwederstandelijk trekken. Zodat de banden waar hij in vast zit losgaan. Zodat hij komt. Echt komt. Ja, benadruk dat woord maar. Dat woord kan. Kunnen. Er is een onbekwaamheid in de mens tot enig goed. De situatie waarin die zit laat het hem niet toe om daaruit weg te breken en de Heere te voeten vallen. En hoe komt dat nou? Wat is dan die situatie van onbekwaamheid en onmogelijkheid? En hoe komt het dan dat een mens daar niet uit kan? Nou, dat zit in de gesteldheid van zijn hart. En voeg daar nog bij de onmogelijkheid van de eisen van Gods wet. Dat is voor een natuurlijk mens een absolute onmogelijkheid. Ja, natuurlijk als je met de buitenkant tevreden bent, dan is het gauw in orde. Maar als je gaat beseffen wat de Heere in zijn woord van je vraagt en hoe de Heere wil dat ons leven zal zijn en wat de inhoud van Gods geboden is, dan vind je dat dat totaal niet aansluit op je eigen zondige verdorven hart. Wie keert zich nou uit zichzelf van de wereld af? Wie heeft er nou lust om de Heere te vrezen? Van nature niet één. Ik ga niet nog een keer alles ophalen wat we overdacht hebben toen het ging over het derde onderdeel van de leer der genade, namelijk over onze algehele verdorvenheid en geestelijke onbekwaamheid. Maar daar ligt natuurlijk het probleem. Als dat waar is wat God van ons zegt, van u en van mij zegt, gemeente, als dat waar is, dat we geheel verdorven zijn, door onze zonde onmachtig geworden zijn, onze wil verdorven, ons verstand verduisterd, onze hand hartstochten ontregeld, nou dan moet je niet verwachten dat er van die mens nog iets goeds komt. En als die mens het evangelie hoort, dan zal hij het altijd verwerpen. En als de mens het evangelie hoort, dan zal hij op zijn hoogst met een beetje oppervlakkig geloof tevreden zijn. En zichzelf prijzen dat hij het zo goed voor elkaar heeft. Dan zal een mens misschien emotioneel wat geraakt zijn, maar dan zijn er altijd wel weer factoren die het zaad in zijn leven verstikken, zodat er niks van terecht komt. Als het van een mens moet komen, dan is het een hopeloze zaak. En daarom zei de Heere Jezus ook, gij lieden kunt tot mij niet komen. En zegt Paulus het met andere woorden. En dan komt het op hetzelfde. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze, zelfde woord, niet verstaan. En daarom heeft de mens altijd wat af te dingen op het woord van God. En daarom heeft de mens ook altijd wel uitvluchten bij de hand. En daarom heeft de mens altijd wel iets waarvan hij zegt, ja, de Heere zegt dat wel, maar. En daarom heeft de mens ook de mogelijkheid om de boodschap af te doen met kritiek op de prediker. Want hij heeft dit niet gezegd en hij heeft dat niet gezegd. En wat hij wel gezegd had, dat is zeker dan niet belangrijk. En zo gaat het dan in het leven van een natuurlijk mens. En zo gaat het ook in het leven van een wedergeboren mens die in zijn natuurstaat zo vaak ook nog weer terugvalt. In zijn verdorven bestaan. Die heeft altijd wat op Gods woord aan te merken. En altijd tegenwerpingen en altijd een uitvlucht. Om zichzelf op die manier te dekken, dat denkt hij. En dan komt daar nog bij dat de mens ook zo makkelijk weer door andere dingen beïnvloed wordt. Stel nou eens voor dat de Heere je op het oog heeft. En dat de Heere een pijl afvuurt. En dat die raakt. En dat je het voelt. En dat de Heere begint te trekken. Stel nou eens voor dat je geweten geraakt is en overtuigd wordt. Het moet anders in mijn leven. Straks kom je iemand tegen en die heeft dat helemaal zo niet gehoord en die heeft er helemaal die indruk niet van opgedaan. Maar die heeft al lang weer wat andere dingen aan zijn hoofd. En die maakt van al die andere dingen graag weer een gespreksonderwerp en hij valt je ermee lastig. Eigenlijk heb je geen zin om erover na te denken, geen zin om hem te antwoorden. Maar ja, dat staat ook een beetje bot, niet waar, om dan net te doen alsof je er helemaal geen belangstelling voor hebt en je geeft toch toe. En je haalt die pijl er zelf uit. De verleiding. Door anderen. En je hoogmoed, wat denk je daar ook van? Want waar we ook gebrek aan hebben, we hebben geen gebrek aan eigendunk. We hebben geen gebrek aan eigenwaarde, gevoel van eigenwaarde. We hebben geen gebrek aan een stukje trots en een stukje hoogmoed. En daarom is het ook zo moeilijk voor de mens om zijn gedachten te gevangen te geven. En dan denk ik weer aan dat probleem waar ik mee begon, dat je het eigenlijk eerst opgelost wil hebben hoe dat nou zit. Verloren gaan door eigen schuld en behouden worden puur en enkel en alleen door Gods genade. Ja, nee, dat is een kwestie van je hoogmoed hoor. Als je daar altijd weer over begint en als dat altijd eerst weer opgelost moet worden, dat is met mijn gedachten willen heersen over Gods gedachten. In plaats dat ik mijn gedachten gewillig gevangen leg onder de heerschappij van Gods woord. Maar je wilt niet zo gauw van die troon af, nietwaar? Je wilt niet zo gauw op je knieën komen. Je wilt niet arm van geest worden. Je wilt er misschien wel een preek over horen, over zalig zijn de armen van geest. Maar je wilt het zelf liever niet zijn. Want dat strijdt met je gevoel van waardigheid. Moet ik echt een mishagen aan mezelf hebben? Komen tot Christus is niet zo makkelijk. Je hebt jezelf helemaal nooit mee. En vandaar dat de belijdenis uitdrukkingen gebruikt als nieuwe schepping. Als het dan toch gebeurt dat de mens tot geloof in Christus komt, als het dan toch gebeurt dat de mens de zonde achter zich laat, als een mens dan toch in waarachtige verootmoediging voor de Heere buigt en vanuit de nood van zijn leven die zaligmaker mag aangrijpen met een waarachtig geloof, dan is dat niet minder dan een nieuwe schepping, niet minder groot dan wat God in Genesis 1 vers 1 deed. Dan is dat niet minder groot dan het wonder van een geboorte. Dan wordt het daarom ook wedergeboorte genoemd. Dan is dat niet minder groot dan wat de Heere Jezus deed toen hij stond bij dat graf van Lazarus. En toen hij riep met grote stem, Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit. Wat een wonder, zeggen we dan. Ja, ja, wat een wonder. Maar het is niet minder een wonder als een dode zondaar levend wordt. En Lazarus maakte zichzelf niet levend. En een dode zondaar maakt zichzelf ook niet levend. Lazarus werd ook niet door zijn zusters levend gemaakt. Een dode zondaar wordt ook niet door een medemens levend gemaakt. Dat is Gods werk. Helemaal Gods onwederstandelijke genade. En dat is er dan ook. Ja, en daar gaan onze Dordtse leerregels dan inderdaad ook op in. Maar ik heb dan al gezegd, en dat is dan het begin van paragraaf 10 uit hoofdstuk 3-4, dat je daar de mens ook niet de eer voor moet geven. Dat is nou hoop ik wel duidelijk. Als het dan toch goed komt en als een mens dan toch de genade Gods leert kennen, leert waarderen, leert liefhebben, gaat nodig krijgen, dan is dat door Gods genade. Dan moet een mens niet zichzelf toeschrijven alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die daar juist een andere kant uitgaan. Maar dat moet men God toeschrijven. Gelukkig wel. En gelukkig blijkt nu opnieuw, zoals op zoveel plaatsen, dat zalig worden uiteindelijk gebeurt omdat God het wil. En dat zat er nou achter in uw leven toen u als zondaar voor God leerde buigen en geen rust meer voor uw ziel had en vluchtte tot de troon van Gods genade. Dat zat er achter. God wilde uw zaligheid. Daarom opende hij uw ogen die van nature dicht zaten. Daarom boog hij uw wil die van nature afkerig was. Daarom trok hij met koorden van goede tierenheid. Kun je het je nog herinneren? Nee, dan heb ik het niet over die mensen, die heb ik al bedoeld in de preek toen het ging over die steenachtige, of die mensen die op steenachtige grond bezaaid zijn, die oppervlakkige mensen die het allemaal in eigen hand hadden. Nee, maar nou degene bij wie het door de Heere werkelijk gewerkt is en die dat ook mogen geloven, Heere, u bent toch begonnen in mijn leven. Ik zou naar u niet gevraagd hebben, maar u hebt me op een gegeven ogenblik stilgezet. En toen kon ik niet verder. En toen wist ik nog helemaal niet wat het moest worden in mijn leven. En ik wist helemaal nog niet dat het uw werk was. Maar ik kon het niet meer volhouden in een leven zonder u. En dat woord van u, dat kon ik niet meer gesloten laten. En de dienst van u, ik kon daar niet meer buiten. En ik moest dat woord horen, ik moest het lezen. En ik kon niet meer buiten de binnenkamer om. En ik kon niet meer buiten het gebedsleven om. Weet u wat erachter zat? God had zo'n mens op het oog. En hij heeft zijn geest in zo'n hart laten werken. En hij heeft dat zaad in het hart laten vallen. En hij heeft ervoor gezorgd door zijn beschermende handen erover uit te breiden dat het niet door de vogels weggepikt werd. Toen niet meer. En hij heeft ervoor gezorgd dat ze ook niet tevreden waren met een emotie en een gevoeligheid. En dat ze daar zich verder op vertrouwden. En hij heeft ervoor gezorgd dat de zorgvuldigheden van het leven die er ongetwijfeld waren. En de verleidingen die er ongetwijfeld waren, toch niet van dien aard waren dat ze het verstikkende werk konden doen. Maar hij heeft onder zijn beschermende hand dat ontkiemende plantje bewaard. En hij heeft die wortels dieper in de grond laten wortelen en hij heeft dat plantje groeien gegeven. En hij heeft er zelf de nodige wasdom in gelegd en hij heeft er zelf de nodige bevochtiging bij gegeven. Als hij opnieuw zijn woord zegende en als hij opnieuw in het gebed vrijmoedigheid gaf om hem te geloven en als hij opnieuw de werkingen van zijn Heilige Geest liet verrichten. Daar zat dit achter. God zoekt zo'n mens. Hij deed het. Oh ja, er is veel meer te zeggen en ik zie dat de tijd voorbij is, gemeente. We moeten dan maar nog een keer over deze materie terugkomen aan de hand van de tweede helft van paragraaf 11 en dan misschien paragraaf 10 en paragraaf 11 er dan maar bij nemen. Maar het is de moeite waard om over dat wondere werk van wat we dan wedergeboorte of bekering noemen, het woord van de Heere te raadplegen. Het is prachtig onderwijs wat onze Vader ons hier gegeven hebben. Het is zielkundig ook zo treffend juist. Het is zo onderwijzend. Het is ook zo leidinggevend daar waar de dingen echt zijn zoals de Heere ze werkt. Laten we dan voor vanavond de prediking maar beëindigen. Met deze vraag. Ik heb u vanmorgen met een vraag naar huis laten gaan. Ik weet niet wat u met uw vraag daar gedaan hebt. Maar vanavond geef ik dan maar weer een vraag mee. Hoe zat u nou vanavond in de kerk? Hoe zat u onder het onderwijs? Wat deed u met het zaad? Dat gestrooid is. Het aangeboden heil. De genade Gods in Christus. Wat deed u ermee toen de Heere zei? En als hij nu vanavond weer zegt en op dit moment weer zegt. Wend u tot mij. En word behouden. Wat doet u er dan mee? Blijft die zaadkorrel liggen op de weg en is het straks de beurt van de vogel om hem weg te pikken? En dan gebeurt het dus niet. Wat doe je nou met dat woord? Laat je het verstikken? Door de zorgvuldigheden van het leven? Door al de beslommeringen waar je straks thuis weer mee te maken krijgt? Door je drukke werkkring? Door je bezigheden? Of door je ijdele tijdverdrijf? Tijdverdrijf? Je weet met je tijd geen raad, dus die verdrijf je dan maar. En die breng je dan maar door, terwijl die tijd zo kostbaar is. Terwijl het genadetijd is. Wat doe je er nou mee? Of keer je er nou mee terug tot God? En zeg je, Heere, nu heb ik het weer gehoord. Heilig het aan mijn hart. Doe je ermee wat je er al eens eerder mee gedaan hebt? Want als het in je leven inderdaad op de goede plek gekomen is, dan ben je er werkzaam mee geweest. Ben je er nou vanavond weer werkzaam mee geweest? Op dat wat de Heere dan geplant heeft, groeien mag. Op dat wat de Heere dan gewerkt heeft, toe mag nemen. Op dat de kennis van Gods genade toe mag nemen. Opdat het heil dat in Christus is je nog dierbaarder zal worden. Opdat je het leren zult om nog meer te leven uit dat waarachtige geloof. Wat doe je ermee? Amen. We zingen Psalm 13, het eerste en het vijfde vers.
Thank you.
Wij zullen samen danken. Heere, laten we dat doen. En geeft u dan inderdaad door uw Heilige Geest ook oprechte dankbaarheid in onze harten. Niet alleen omdat u ons uw woord gegeven hebt, maar omdat u ons ook de Heilige Geest hebt willen toezeggen. En die is ook zo nodig opdat uw woord vrucht draagt in ons leven. We hebben ervan gehoord. Heere, u hebt er geen twijfel over laten bestaan toen u dat alles beslissende woord tot de Joden sprak. Niemand kan tot mij komen. En zo is het. Heere, het is zo omdat u het zo zegt, maar het is ook zo omdat de ervaring het leert. Maar het is niet het enige wat u gezegd hebt. Er is ook gesproken over de Vader die trekt. En al wat de Vader trekt, dat komt tot u. Dat is ook de waarheid. En de Heilige Geest is er voor gegeven om die dingen te realiseren. Hij is het die dat trekkende werk doet. Hij is het die een mens losmaakt, loswrikt, losbreekt, loshoudt desnoods. Zodat hij ook zelf gaat loslaten. En hij is het die een mens terugbrengt, tot God brengt. En die het werk van Christus erin verheerlijkt. O God, wij danken u voor dat werk waarvan u gezegd hebt dat het een nieuwe schepping is. Dat het een nieuwe geboorte is. Dat het een opstanding, een levendmaking is. En we hebben het allemaal zo nodig. Heere, doordring ons daarvan en mogen we geen van alle rusten voordat we weten dat dat er in ons leven is. Dat u het deed, dat u het doet, dat u het doen zult. Heilig uw woord aan ons aller hart, Heere. En als we tot nog toe geleefd hebben, als mensen die het zaad maar lieten wegpikken, laat het dan vanaf heden anders zijn. Als we geleefd hebben als degene die gij tekent, als degene die op de steenachtige plaatsen bezaaid zijn, die tevreden zijn met wat oppervlakkigheid, laat het dan vanaf heden anders worden. Als we tot nog toe geleefd hebben als mensen die onder de doornen bezaaid zijn en die de zorgvuldigheden van het leven de ruimte gegeven hebben om het zaad te verstikken, laat dat dan vanaf heden anders zijn. En laat het zaad toch vallen in een goede aarde, Heere. Zegen ons en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 34, het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Thank you. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.